Dames en heren, het is weer zondagmiddag. Tijd voor De Ontdekking van de Hemel. Een programma voor Radio Kik. Over de hemel, de route ernaartoe en de mensen die er wonen. Uw presentator, Nederlands meest spraakmakende theoloog, Frank Bosman.
Ja, beste luistervrienden, welkom bij weer een uitzending van De Ontdekking van de Hemel. Kapotgeslagen, eeuwenoude standbeelden in Nineveh, 21 geëxecuteerde kopten op een Libisch strand, in een kooi levend verbrande Jordaanse piloot, scholen vol gehersenspoedel kindsoldaten, in zwart geklede beulen die westerse gevangenen de keel afsnijden, honderden schoolkinderen, meisjes van de aardbodem verdwenen en een bijna voltallige redactie van een Frans satirisch tijdschrift in koele bloeden vermoord. De lijst met gruwelijkheden is oneindig, zo lijkt het. De zelfbedoemde strijders van Allah lijken terrein te winnen in Syrië, Irak, Egypte, Libië. En Europa, Amerika of het Westen lijkt geen antwoord te kunnen vinden op het gevaar van ISIS en Boko Haram. Staan we aan de vooravond van een grote oorlog, zoals we in de kranten soms wel kunnen lezen? Of maakt het Westen zich onterecht zorgen en zit de werkelijkheid weer eens vele malen complexer in elkaar dan we op het eerste gezicht denken? Vandaag praat ik in De Ontdekking van de Hemel over al deze zaken met onze eigen specialist en Arabist Jan-Jaap de Ruiter van de Tilburg University. Jan-Jaap, hartelijk welkom. Fijn dat je hier wil zijn om wat licht te werpen in deze duisternis die ik opgetrokken heb door dit wat zagrijnige voorpraatje. Maar we maken er ons met z'n allen wel zorgen over. Voordat we ingaan op de actuele situatie wil ik een onmogelijke vraag aan jou stellen, Jan-Jaap, namelijk, we hebben het voortdurend over de islam met z'n allen. Hè? We zijn niet alleen maar 15 miljoen bondcoaches in Nederland, maar we hebben ook 15 miljoen Arabisten in Nederland.
Zeker.
En jij bent een echte.
Dank je.
En dan wil ik vragen, leg nou eens aan, wat is islam nou eigenlijk? Hoe moeten we daarnaar kijken?
Ik permitteer toch even een eerste opmerking. Het programma pretendeert te zijn de weg naar de hemel, de mensen die daar wonen. De beschrijving die je net gaf natuurlijk van de wandaden van IS en de aanslagen in Europa, dat is natuurlijk meer een beschrijving van de hel. Ja, veel meer mensen leven nu eenmaal in de hel dan in de hemel, is soms mijn indruk. En en de vraag die je stelt naar wat is de essentie van de islam? We hebben een uur, geloof ik, voor dit programma. Net iets minder dan een uur en dat zal natuurlijk niet voldoende zijn. Je hebt me gevraagd om een aantal muziek, nummers door te geven van tevoren voor het programma. En die zullen we straks ook horen. En een van die muziek, een van die nummers, die herinnert mij aan de tijd dat ik een jaar in Egypte ging studeren. In 81, 82. Dat is het jaar dat president Sadat werd vermoord in begin oktober 1981. Dat was de reden waarom ik wat later naar Egypte kon vertrekken dan gepland. Maar goed, ik heb dat jaar toen doorgebracht en kan wel zeggen dat het een soort van césure in mijn leven is geweest. Want toen heb ik echt een jaar lang in zo'n samenleving, de islamitische, grotendeels islamitische samenleving geleefd. En het geloof, de islam, deed mij toen heel sterk denken aan het geloof van mijn vaderen. We zitten hier in Amersfoort. En als we even doorrijden, dan zijn we zo in Zwolle en Meppel. En daar komt de familie van mijn vader vandaan, allemaal keurig gereformeerde mensen. Ik vond de islam zoals ik die toen ervoer in Egypte, deed me erg sterk denken aan het gereformeerde geloof van mijn vaders kant. Dus de islam variant, naar de moskee gaan, een goed mens zijn, zorgen voor je kinderen, voor je naasten enzovoorts. Ik heb het dat jaar en ook later weer bij al mijn talloze bezoeken in Egypte en Marokko als op die manier een soort van mooi geloof gevonden. Maar tegelijkertijd werd mijn komst naar Egypte vertraagd door het feit dat president Sadat toen was vermoord door moslimfundamentalisten. Die geweld gebruikten om hun medebroeder, Sadat was natuurlijk toch ook een moslim, te vermoorden. Omdat hij vrede had gesloten met Israël en vele andere redenen. Dat heeft natuurlijk ook wel mijn gedachten gevormd om vast te stellen dat islam en geweld, natuurlijk zeer zeker een relatie tussen beiden is. Dat er vanuit de islam talloze mogelijkheden zijn, punten zijn, zeg maar in de Koran, in de hadith, in de traditie van de profeet. die geïnterpreteerd kunnen worden als van, nou, we gaan dat heilsrijk op aarde vast stichten. En daarbij zullen we geweld moeten gebruiken, gelegitimeerd door allerlei teksten. Maar ik blijf erbij dat de islam wat mij betreft in verschillende hoedanigheden optreedt. De islam zoals ik die net beschreef, hè, van mijn vaderen, zullen we maar zeggen. Dat me daar sterk aan deed denken en de islam van het geweld. En in een breder verband zie ik dat bij vrijwel alle religies ter wereld. Religies staan garant voor hele mooie waarden als broederschap, naastenliefde, het zoeken van wijsheid, noem het maar. En helaas kunnen diezelfde religies geïnterpreteerd worden door fanatieke aanhangers om geweld te gebruiken.
Nou zijn er sommige critici in Nederland en ook daarbuiten die zeggen, ja, dat is allemaal wel waar. Hè? Dus alle religies kunnen hebben hun goede en hun slechte kanten. Ja, maar islam zou dan, zeg ik heel voorzichtig, een soort uitzonderingspositie bekleden. Namelijk dat de islam toch wel erg of inherent of hoe je dat woord noemen mag, hè. Afijn, de islam is net even iets geweldiger dan de andere monotheïstische godsdiensten.
Weet je, dat is inderdaad een belangrijke en ook wel een cruciale vraag. Kijk, als je bijvoorbeeld zou gaan kijken naar alle, zeg maar, offsprings van het communisme. Dan zou mijn vaststelling zijn van dat communisme heeft in vrijwel alle gevallen gefaald. En geleid tot bloedvergieten en massamoord en uitbuitingen, noem maar op. Dus van het communisme zou je niet kunnen zeggen van nou, er is ook wel een soort van goed communisme of zo. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het fascisme. Fascisme is wat mij betreft 100% gewelddadig en leidt het altijd tot destructie. De moeilijkere gevallen zijn natuurlijk religies waarin de geschiedenis laat zien dat geweld daar op de een of andere manier naar boven is gekomen. Zoals in het christendom en de islam, als we het ook even bij de monotheïstische religies houden. En dan is de vraag van, we stellen, is er een gradueel verschil? Maar de belangrijkste vraag is, kan in dit geval de islam, is die in staat zich te ontwikkelen tot een in principe echt geweldloze, vredige religie? En dan kom ik toch weer terug op mijn ervaring, mijn eerste ervaring in Egypte. Dus mijn stelling is, ja, dat kan. Zou je kunnen zeggen van de islam is in het huidige tijdsgewricht gewelddadiger dan het christendom? Dan denk ik ook, als je dat allemaal zeg maar statistisch zou gaan bekijken, zou je ook kunnen zeggen, ja zeker. Ga je kijken naar de geschiedenis van de islam en christendom, dan weet ik zo net nog niet wat het resultaat zal zijn. Het christendom heeft natuurlijk ook een tamelijk gewelddadig verleden. De inquisitie in de middeleeuwen, de heksenvervolgingen, de vervolging van sodomieten hier in Nederland enzovoort. Ja, daar worden we natuurlijk ook niet erg blij van. Maar de kernvraag is, en volgens mij is dat ook de kern van het debat, is de islam in potentie vreedzaam of niet? En ik blijf bij de stelling dat het wel zo is. Maar de mindset van heel veel opinion makers, zeker uit de populistische hoek, die stellen van ja, je kunt, en ik krijg ook vaak die kritiek, ja Jaap, zie je het dan nog steeds niet? Jij blijft maar trekken aan dat dode paard, dat gaat nooit wat worden, de islam is intrinsiek gewelddadig. En daar verzet ik me tegen, omdat ik zie dat heel veel moslims gewoon hun natje en hun droogje willen en dat hun kinderen gezond en gelukkig worden en allemaal niet veel anders dan wat wij westerlingen zouden willen.
Je hoort in diezelfde context wel eens zeggen dat de islam een probleem heeft met zichzelf, met religie, met het geweld. Ja. Dat het zou komen vanwege het feit dat de islam een soort van verlichting mist of nog mist of zou moeten krijgen in de zin van bijbelkritiek of dan islamkritiek. De zoekvraag naar de historiciteit van de bronnen, historische ontwikkelingen. Ja, al dat soort dingen die wij hier in het westers onderzoek eigenlijk zo aannemen. Ja. Is dat helemaal zo? Wat is jouw reactie daar?
Ja, ik ken dat. Als je kijkt naar de geschiedenis van de islam, dan zijn er best wel veel verlichte denkers geweest. Allerlei figuren zijn in de loop van de islamitische geschiedenis opgestaan die heel kritisch zijn geweest tegenover de profeet of de Koran enzovoort. Zij hebben echter alleen niet, weet je, een grote aanhang gekregen. Dus het zijn individuele, zeg maar, filosofen, denkers geweest en gebleven. Terwijl in het Westen, zeg maar de filosofie van de verlichting, die overigens ook niet helemaal zonder bloedvergieten is gegaan, zoals je weet, wel op de een of andere manier mainstream is geworden. En dan zou je kunnen zeggen, ja, daar heeft dan de islamitische wereld een afslag gemist. Ja, dat zou kunnen. Je kunt je ook afvragen van, zou een eventuele verlichting in de islam leiden tot wat wij in het Westen zouden willen dat de islam zou moeten zijn? Weet je wat een van de grootste problemen voor, naar mijn gevoel van de islam is? Is dat het, zeg maar, de laatste monotheïstische godsdienst is, die zeg maar grote godsdienst die is ontstaan op de wereld.
Je bedoelt van eerst ontstond Jodendom, toen ontstond Christendom en toen ontstond islam. En dat is een probleem volgens mij.
Juist, ja. Kijk, in de Koran staan menige verwijzing naar Joden en Christen. In het evangelie staan natuurlijk ook heel veel verwijzingen naar de Joden. In het Oude Testament of Torah staat natuurlijk geen enkele verwijzing naar christenen en moslims. Want nee, we
dat zou lastig zijn.
Dat hebben we met de chronologie te maken. En ja, ik heb dat al eens in een andere gremia ook gezegd. Waar de islam naar mijn gevoel aan leidt, en dat zou je een weeffout kunnen noemen. En het wordt mij meestal niet in dank afgenomen als ik dit zeg door moslims. Maar de profeet Mohammed heeft ten tijde van zijn leven zo goed zijn best gedaan om Joden en christenen aan zijn kant te krijgen. Hij kon natuurlijk ook niet anders. Hè? Dat is weer het nadeel van de laatste religie zijn. Hij kwam met van, ja maar jongens, Joden, christenen, jullie zaten wel op de goede weg met jullie, opvattingen en Oude Testament, Nieuwe Testament enzovoort. Maar er toch ook in zekere zin naast. Want dit klopt niet en dat klopt. Nou, we hoeven dat allemaal niet theologisch te gaan uitsplitsen. Nou. En dan kun je, dus was zijn oproep, sluit je aan bij de islam. Want bij mijn...
Je hoeft nog maar een kleine stap te zetten en dan ben je er eigenlijk
juist, al. Juist, ik ben de vervolmaking van de profeten. Ik ben de laatste der profeten. Dit is de ultieme boodschap van God enzovoort. Sluit je aan. Ja, en dan kun je natuurlijk wel begrijpen dat zeker de Joden met de geschiedenis van toen al, weet ik veel, 2.000-3.000 jaar dachten, ja, dat komt op. Dacht het niet natuurlijk. Hè. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Bovendien, de christenen hebben het grote probleem van die moeilijk te begrijpen drie-eenheid. En dan zou je dat ook op de vuilnis belt van de religieuze geschiedenis moeten gooien. Dat is natuurlijk ook geen optie.
Wilde de christenen ook weer niet.
Juist. Dus wat het probleem naar mijn gevoel in de islam is, is dat de profeet een bij wijze van spreken gefrustreerd raakte. Traumatische ervaring van dat hij afwijzing kreeg. En die afwijzing van Joden en christenen, die ook helemaal verdisconteerd zit in de Koran en in de hadith enzovoorts. En je ziet het ook sterk bij die ISIS-strijders. Hè? De afkeer van het Westen is zo ongelooflijk groot. Tegelijkertijd krijg ik de indruk, en ook hoor je dat in interviews, dat ze eigenlijk zo graag die welvaart en die pracht en praal van het Westen zouden willen hebben. Op de een of andere manier zit dat helemaal vast in die islam gebakken. En dan nog even terugkomen, op jouw verlichtingsvragen. Dus dat is typisch Westers om te zeggen, ja, waarom doe je dan niet een verlichting? Maar dan zou de islam weer de weg van het Westen moeten bewandelen. Zo van, wij hebben die verlichting gehad en het is allemaal goed gekomen. Scheiding van kerk en staat, vind ik zelf trouwens ook. Maar dan blijven ze maar hangen in dat van, oké, dan gaan we toch weer de weg van het Westen volgen. En dan zijn we nog steeds niet origineel. Maar dat niet origineel zijn, zit hem al, naar mijn gevoel, in het begin van die islam.
Natuurlijk de originaliteitsvraag kan je natuurlijk bij elke religie stellen. Omdat elke religie natuurlijk in een bepaalde context ontstaan is. En nooit uit de hemel is komen vallen. Wat ik interessant vind is dat jij zegt, Mohammed raakte gefrustreerd.
Ja.
In zijn pogingen om Joden en christenen overtuigen van, het is maar een kleine moeite en zoveel beter, wordt toch fijn moslim.
Ja.
Dat lukte niet. En dan krijg je die frustratie. En dan krijg je dus ook teksten die tegen christenen en tegen Joden gericht zijn.
Vooral tegen Joden.
Maar daarmee heb je waarschijnlijk in de islamitische wereld een probleem. Als je dat zegt. Want mijn idee is dat het beeld van Mohammed als een perfecte mens is. Dus een perfecte mens kan niet gefrustreerd raken.
Ja, nou ja, kijk, zo word jij natuurlijk in de mindset van de moslims neergezet. Dat begrijp ik ook wel. Natuurlijk is de profeet is natuurlijk niet als God enzovoort, maar hij is toch wel volmaakt. Ja. En we moeten hem navolgen enzovoort. Wat ik hier aangeef is mijn bescheiden interpretatie van hoe de islam in elkaar zit. En dat was ook jouw vraag.
Zeker.
Maar
het gaat mij erom dat jouw interpretatie, die kan ik wel volgen, ja. Maar die zal in de moslimwereld heel moeilijk liggen.
Nee, natuurlijk niet. Kijk, maar als je kijkt naar hoe moslims reageren op het Westen door de eeuwen heen, altijd met een soort van bewondering enerzijds en afgunst anderzijds en de vraag stellen van waarom is ons dat niet gelukt? En dat zie je al in de 19e eeuw, hè, als de islamitische wereld zeg maar echt in contact komt met het Westen, nadat Napoleon in 1798 in Egypte landde. Die vraag die hangt constant boven die islamitische markt. Maar de confrontatie met moslims, hè, wat ik nu zou zeggen tegen een moslim, als ik dit allemaal tegen hem of haar zou zeggen, dan levert dat meestal ontkenning op van waar heb je het over, hoe kom je daarbij enzovoort. Maar in die reacties, in de teksten die ik lees, komt telkens weer dit bij mij boven. Dus de grote vraag is naar de originaliteit van de islam.
Daar gaan wij na de eerste muziekstuk over doorpraten. Jan-Jaap, bedankt tot dit moment. En we gaan luisteren naar Anta al-Ghali van Amr Diab. Ja, prachtig om naar te luisteren. Ik heb natuurlijk geen idee waarnaar ik luister. We luisteren naar de stem van Amr Diab met zijn lied Ante Al-Ghali. Mm-hmm. En ik kon het niet verstaan, maar Jan Jaap, onze gast van vandaag wel. Waar gaat het over?
Nou, Amr Diab, dat is een van de, zeg maar, een van de grootste zangers uit de Arabische wereld. Thans, al jaren trouwens, uit Egypte komt hij. En eigenlijk heb ik goed met zijn muziek, goed zijn muziek leren kennen toen ik een aantal jaren geleden in Egypte was. En we met een chauffeur en een busje naar Luxor gingen. En hij een bandje had, weet je, zo'n cassettebandje nog. Met
steeds in de
herhaling. Ja. Amr Diab. En later, ja, het is schitterende muziek. En hij zingt hier Ante Al-Ghali. Dat betekent letterlijk, jij bent ja, de waardevolste voor mij. En het is een soort van liefdeslied.
Het klinkt ook wel heel sensueel als je het zo naar luistert.
Ja, zeker. Bovendien, in de Arabische traditie is het object van liefde vaak mannelijk. En dat spreekt mij wel aan.
Liefde is blind wat dat betreft.
Ja, gelukkig maar.
Dat scheelt enorm. jij kan verstaan wat er gezegd wordt. Ja. Jij kan dus, zeg ik maar even, Arabisch.
Ja.
Ik vind het fascinerend altijd om te zien hoe dat geschreven is. Ja. Is dat nou een moeilijke taal?
Nou ja, het leren lezen en schrijven is eigenlijk niet zo moeilijk, want het zijn eigenlijk maar 28 letters. Dat heb je vrij snel in de vingers. Het is een beetje een raar schrift eigenlijk. Eerst moet je allemaal dingen leren van bijvoorbeeld het schrijven van klinkers. En later mag je dat allemaal weer vergeten, want klinkers worden gewoon in principe niet geschreven. Je schrijft eigenlijk alleen maar consonanten. En als je de grammatica een beetje kent, dan heb je weinig moeite om die consonant, of sorry, die klinkers uit te spreken. Zijn er ook maar drie. Maar drie klinkers.
Dat scheelt enorm met het Nederlands.
Ja. Dus je hebt weinig keus. Welk drie klinkers of geen klinker. Dus dat werkt. Maar wat vind ik wel altijd, en nog steeds wel met het Arabisch, wat het zo op zich wel mooi maakt, maar ook wel heel complex is, dat het ongelooflijk rijke taal is. Met zo ontzettend veel woorden. En zoveel woorden die hele essentiële dingen betekenen als lopen en gaan en zitten. En zo denk ik, betekent dit ook al zitten?
We hadden toch al vier woorden voor zitten. Ja. Maar dat is dan net iets anders zitten.
Ja, zoiets,
hè?
Ja. En lopen, ja. En dat inderdaad, dus dat is best mooi. Maar dat is dus een constant leerproces.
En dat ik heb zelf Hebreeuws mogen doen op de universiteit. Ja. Ik hoop dat het daar een beetje op lijkt.
Zeker.
En als het daarop lijkt, diep respect voor je.
Dankjewel hoor.
We waren in het eerste gedeelte van deze uitzending van de Ontdekking van de Hemel. Hier met Jan-Jaap de Ruiter, Arabist van Tilburg University, aan het spreken over de staat van de wereld met al het geweld wat van islamitische zijde al dan niet terecht op ons af lijkt te komen.
Ja.
En wij spraken er net over, de profeten, over het begin van de islam. En we hadden over de positie van geweld binnen de islam. En wat mij dan toch nog even aan jou wil vragen is, misschien heeft de islam ook wel een soort imagoprobleem, in de zin van, als je gaat kijken naar het begin van de verspreiding van islamitisch geloof, ging gepaard met enorme veldslagen, een soort blitzkrieg, waarin, als we de overlevering mogen geloven, ik geloof in luttele jaren, een wereldrijk bij elkaar gegalopeerd werd.
Ja.
En dan zeggen die critici, waar we het toch elke keer maar weer over hebben, en die stem ik mag vormen hier, zeggen dan van, maar jodendom en christendom hebben zich vreedzaam verspreid. Jodendom is überhaupt geen missionerende religie.
Nee, niet echt.
Christendom
niet.
Wel.
Ja,
is allemaal vrij geweldloos gegaan.
Ja.
Maar de islam is begonnen met het voeren van oorlog.
Maar dan komen we een beetje terug op de vorige discussie van, dat klopt natuurlijk. En als je naar de geschiedenis kijkt, in 100 jaar tijd stonden ze bij Poitiers en tot aan de grens van China. Dus dat is enorm. Het was ook een beetje de politieke constellatie van de tijd, want het Perzische Rijk en het Byzantijnse Rijk, die waren niet echt op hun sterkst. Dus
hadden elkaar verzwakt volgens
mij. Ja, daarom, constant. Dus er waren allerlei politiek-strategische mogelijkheden om zich te verspreiden. De islam is zeker van die begintijd was op de ene manier ook een hele aantrekkelijke godsdienst, want het was er eentje van gelijkheid. We zijn allemaal broeders en zussen. Dus het maakt niet uit waar je vandaan komt, je etniciteit enzovoort.
Zo begon het christendom volgens mij ook.
Ja, dus dat sprak hartstikke aan, zeker. Bovendien ook het idee van maar één God is tot op de een of andere manier, tot een of andere bizarre manier, vind ik overigens. Spreekt dat de mens meer?
Waarom vind je dat bizar?
De mens heeft naar mijn gevoel, maar de neiging om alles in termen van zwart-wit te zien, goed, fout enzovoort. En ook het liefst maar één god. En die is dan goed en de rest is... Hè, en het, zijn tegenstander is kwaad. Het is een heel simplistisch wereldbeeld. Wat in essentie ook leidt tot intolerantie natuurlijk. Dat is onvermijdelijk. Terwijl de Romeinen... Als je kijkt naar zeg maar, de religieuze politiek van de Romeinen. De Romeinen waren, er zijn ontzettend veel goden. En dan hadden ze weer een of andere land of natie of stam veroverd. En die hadden dan hun eigen goden. Die mochten ze gewoon houden. Deden de Romeinen totaal niet moeilijk over. Als ze zich natuurlijk maar wel conformeerden aan de wetten van Rome. Klaar. Nou, perfect. He, dus ik,
daar dus jij, ziet een, heel sterke connectie tussen monotheïsme en intolerantie.
Nou ja, er zit een, in monotheïsme zit inderdaad de kiem van intolerantie. Dat is onvermijdelijk. Als je gaat zeggen van mijn God heb gelijk en de jouwe niet. Dan kunnen we daar met de voeten op tafel leuk over discussiëren. Maar andere mensen die trekken daar conclusies uit en gaan zeggen van en daarom moet jij dood. En het christendom heeft zich natuurlijk op een hele andere manier verspreid. Dat klopt natuurlijk niet met zoveel, zeg maar, als wat jij dan noemt geweld. In ieder geval met veroveringsoorlogen als de islam. Maar toen het christendom eenmaal de baas was in Europa.
Ja, toen ging het ook niet
over. Ja, toen was het met de tolerantie ook wel heel snel gedaan. Ik vraag, hè, kijk ja. maar naar hoe ze met de Joden omgingen of de Kataren.
En, ja, of de kerstzending van Noord-Europa. Ja, dan word je eigen streken.
Ja, daar word je toch ook niet blij van.
Heilige eiken die omgehakt
ja,
worden.
Ja, dat zijn we nog
even een parallelletje met Nineveh te trekken, ja. Zal ik maar even zeggen.
Ja, en dan komen we terug op die eerste discussie. Welke religie zou dan heeft dan het meest bloed aan zijn handen? Dat is een vraag... Die voor mij niet meer
misschien
zo
een soort onzalige wedloop die je dan gaat.
Ja, en dat is ook geen relevante lopen. Vraag meer.
We gaan even door naar een volgend blokje van vragen. En wat mij altijd heel erg intrigeert is... Dat begon met 9-11, maar ja. tot en met de dag van vandaag. Dan kijk je naar het journaal of je leest in de krant. En dan komt er een nette, beschaafde, strak Nederlands sprekende moslim ja. op televisie. Ja. En die zegt, ja, maar wat die... kapers van 9-11 gedaan hebben, of wat ISIS in Irak en Syrië doet. Dat heeft niets met de islam te maken. Ja, ja. En als ik dan op het shockklok geenstel.nl rondkijk, is dat een soort cynische quote geworden bij alles. Staat, ja, maar het heeft niets met religie te maken.
Dat is de mantra van Geen Stijl.
Dat is de mantra ja. op dit moment van Geen Stijl. Ja, klopt, ja. Beste luisteraars, als u daar nog nooit geweest bent, trek uw veiligheidspak aan en ga vooral even kijken. Maar ik vind het wel een serieuze vraag om even aan jou te stellen. Want je krijgt de reactie van de verwesterde moslim, om even zo te zeggen. Ja. Jou, het heeft niets met islam te maken. Ja. Het heeft niets met religie te maken. En hoe werkt dat? Hoe zit dat?
Ja, weet je, mijn eigen positie is ik begrijp dat wel, natuurlijk. Je bent moslim, je ziet dit andere mensen, noem ik dan maar eventjes, jouw religie kapen. Zo zeggen ze dat ook vaak. Ze hebben mijn religie gekaapt en een hele bloedbad van gemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat je daarvan sowieso van wil distancieren. Zeg maar, dat is niet de bedoeling van de islam. Dat is natuurlijk ook mooi, want het is ook precies wat ik zelf zou willen nastreven. Maar om een antwoord op de vraag te geven. Ik heb veel contacten met zeg maar anti-ISIS activisten in Syrië. Die zitten achter een website die heet Raqqa is being destroyed silently. Ik zeg het volgens mij niet helemaal goed. Is being slaughtered, yes, in silence. Raqqa is dan de would-be hoofdstad van ISIS. En ik heb het hen ook gevraagd. En zij zijn dus activisten tegen ISIS. Heel actief. En ik zeg, zijn dat nou moslims? Vinden jullie dat nou moslims, die ISIS-jongens en meisjes? Ja. Het antwoord was onmiskenbaar. Ja, ja. En daarmee, daar conformeer ik mij ook aan. Ja, dit zijn wel moslims. Want zij maken gebruik van de bronnen, van de Koran en de weet ik veel, wat ik net al zei, om hun geweld te legitimeren. Als je dus, zoals Obama eigenlijk ook regelmatig doet, hij komt er nu een beetje op terug geloof ik, maar ook Cameron heeft het gedaan, van ja, maar dit zijn monsters en heeft niks met de islam te maken. Is dat politiek natuurlijk, snap ik dat allemaal wel.
Uiterst correct natuurlijk.
Zeker, en daar zijn we het allemaal mee eens, bij wijze van spreken, maar het is niet realistisch. Het is wel islam. Islam leent zich tot dit soort praktijken. Ja, ja, dat klopt.
Daarachter zit bij mij ook de vraag die vooral naar Charlie Hebdo, dus de slagpartij op de redactie van het Frans satirisch tijdschrift, opspeelde. Iedereen op internet, Je suis Charlie. Eigenlijk moest iedereen afstand nemen. Dat was het grote woord, afstand nemen.
Beroemde dus, afstand nemen.
Ja, iedereen moet afstand nemen. Hè? Dus wij moeten ook afstand nemen tot Feyenoord supporters die in Rome ook fontein. Dat snap ik allemaal wel. Maar er is kennelijk een soort maatschappelijke druk op onze eigen moslims, zal ik maar zeggen, in het Westen. Ja. Om zeer uitdrukkelijk elke keer opnieuw afstand te nemen van misdaden die in de naam van dezelfde religie worden begaan. Vind je die druk terecht?
Mm. Ik vind er twee dingen van en ik heb het volgens mij ook regelmatig gedebiteerd in de media. Ik vind het in principe niet nodig natuurlijk, want ik ben niet verantwoordelijk voor de daden van een ander. Hè. Dat is een mooi westers of democratisch of noem het maar principe. Maar je kunt ook gewoon pragmatisch zijn, als misschien zelfs een beetje opportunistisch als moslim en kunnen denken van ja, weet je, de beeldvorming is zo negatief. Ik ga er toch wel in de openbaarheid iets over zeggen. En zeggen dat dat niet mijn islam is en dat ik daar afstand van neem enzovoort.
Zou dat jou ook advies zijn?
Ja, dat heb ik ook gezegd. Doe dat nou maar. Ik zei, weet je wel, iemand als Farid Azargan, die dan op tv zegt van dat hoef ik niet te doen en waar heb je het over en dat is onzin, heeft hij. Maar hij sterft in schoonheid in zijn principe dan. Je kunt ook zeggen van, wat ik al net zei, van een beetje pragmatisch zijn en zeggen van ja, de islam...
Helpt dat, denk je? Dus als er meer moslims in de media komen, ja. Die zouden die keer op keer zeggen van, hier neem ik afstand van, zou dat helpen in de beeldvorming?
Maar dan kom ik bij mijn tweede punt, en daar heb ik ook wel eens een column aan gewijd, van oké, dan gaan ze allemaal afstand nemen. En dan hebben we dat keer op keer gehoord, want op een gegeven moment zijn we wel klaar met dat afstand nemen, nietwaar? Dan is daarna ligt dan de bewijslast bij de ontvangende partij. De partij die eist van jullie moeten afstand nemen. Dan zou ik denken, en dat zijn laten we dan maar even zeggen de autochtone Nederlanders om het even heel zwart-wit te zeggen. Die zouden dan op een gegeven moment moeten zeggen oké, nou jullie hebben afstand genomen. Nou slaan wij onze armen weer om je heen en nu gaan we samen verder. En dat laatste, hè, dat zeg maar de eisende partij ook een stap doet... Dat zie ik nog maar, laat ik het dan maar zo zeggen, mondjesmaat gebeuren.
En dat zie je ook in de nabije toekomst niet snel gebeuren, hoor ik je een beetje zeggen.
Dit is iets wat ik volg. Ik zie in zekere zin in de media en in het debat zeker wel een toenadering van, laten we maar zeggen, de eisende partij. Natuurlijk zeker door de politici die hoog op de apenrot zitten, maar dat is niet zo moeilijk, want dat is ook hun functie. Het gaat dan meer in het maatschappelijke middenveld, om dat zomaar te noemen. Daar zie ik wel een aarzelende beweging richting moslims van oké, gelukkig doen jullie dat en hoe gaan we nu samen verder? En dat, het is aarzelend, maar het is groter, het sterker dan ik had gedacht. Dus dat is mooi.
Nou, met deze toch wat voorzichtig optimistische woorden gaan we luisteren naar het tweede lied in deze uitzending. I'm Not In Love van Rancy.
Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no.
This may come.
Luisteren naar de wegstervende klanken van I Am Not In Love van 10cc. Welkom terug bij de uitzending van de Ontdekking van de Hemel. En we praten vandaag met Jan-Jaap de Ruiter, arabist van Tilburg University. En Jan-Jaap, jij hebt ook dit nummer I Am Not In Love uitgekozen.
Ja, ja.
En waarom heb je die uitgekozen?
Zeker. Nou, ook dat refereert naar mijn gang naar Egypte op 23 oktober 1981. Je ziet het zit in mijn geheugen gegrift.
Dat is een verhaal, dat hoor ik.
Ja. Ik had nog nooit gevlogen. Ik was ook nog nooit in een Arabisch land geweest. Ik was in Marokko geweest, sorry. Maar hoe dan ook, ik ging daarheen. En ik wist eigenlijk nog niet waar ik die avond zou slapen. Ik had wel het adres van van iemand die ik in Cairo kende. Maar dat is natuurlijk nog niet de tijd van het internet enzovoort. En van even een appje sturen van ik ben er enzovoort. Dus toen kwam ik daar 's avonds laat aan op het vliegveld van Cairo. En denk, ja, wat nu? Toen heb ik maar een taxi genomen en gewoon in een hotel dichtbij gekropen. En dat was ook nog tijd. We hebben het toch weer vandaag over de cassettebandjes. Ik had zo'n cassetterecordertje mee. En daar stond 10cc op. Dus dan lag ik daar moederziel alleen in dat kamertje in dat hotel.
En je kende
niets of niemand in deze muziek. Ja, die troostte mij, want ik voelde me toch wel een beetje van wat gebeurt er allemaal. En het doet me dus altijd aan Egypte denken, altijd aan Cairo als ik dit nummer hoor. En ook, het is een bizar gevoel, want dat is ook onderdeel van het verhaal, maar lopen door Cairo langs de Nijl, langs de rivier, die altijd verfrissend is. En het klimaat in Egypte is werkelijk goddelijk, vind ik zelf.
Dat want, ik daar... gaatje 40 of zo?
Nee, het is omdat de wind is vrijwel altijd uit het noorden. Tenzij je natuurlijk de woestijnwind hebt in het voorjaar af en toe. Dan is het onverdraaglijk, dan is het 40 plus. Maar het is doorgaans zo tussen 35 en 40 of 30, 40.
Dat vind je aangenaam.
Ja. Als het boven de 37 wordt, dat vind ik een criterium van dan wordt het me te veel.
Ongelooflijk.
Maar wat ik wil zeggen is, loop ik daar langs de Nijl. En dan, en dat had ik ook de laatste keer dat ik daar was, dat ik dacht van weet je wat, ik blijf gewoon hier. En dan kwam er een stemmetje, ja maar thuis dan. En dan kwam er weer een stemmetje terug en zei, ja nou en?
Je zou wel in Egypte willen wonen?
Nee, zeker niet, want ik vind het verkeer verschrikkelijk. En ik heb, dat is echt...
druk.
Het is levensgevaarlijk en bloedstollend. Ik wil alleen maar zeggen van, er is zo'n gevoel van langs die rivier lopen. Ik vind Egyptenaren buitengewoon prettig, vriendelijke mensen. Dan komt zo'n gevoel van, ik zou hier altijd wel willen blijven. Maar de realiteit is dat ik dat eigenlijk niet wil. Want ja, ik kan mijn bloedjes van kinderen, mijn omgeving, nee, dat doe ik allemaal niet. Maar dat gevoel is er wel.
En waarom ging je eigenlijk naar Egypte toe? Wat zocht je daar?
Ja, nou ja, in die tijd, ik ging Arabisch studeren in 1977. En het was een beetje usans dat studenten een jaar een beurs aanvroegen. En ik had die beurs ook gekregen. Het was een soort culturele uitwisseling. En dan ging je gewoon een jaar in Cairo zitten. En was ingeschreven aan de Universiteit van Giza bij de piramides. Dus, en daar heb ik natuurlijk, ja, dat jaar is echt, wat ik al eerder zei, een soort césuur. Daar leerde ik de taal, de cultuur, de mensen definitief kennen.
Want hoe woonde jij daar? Bij een gezin?
Uiteindelijk, want je kon vrij makkelijk appartementen huren. Dus, en dan vond je andere studenten. En we hebben dus,
internationaal gezelschap?
Nee, eigenlijk met Nederlandse studenten samengewoond op allerlei appartementen in Cairo. Op het laatst nog op een eiland in de Nijl. Dus dat was ook heel erg mooi.
Op een eiland in de Nijl?
Ja, met uitzicht op de Nijl. Ja. Allemaal fantastisch.
Het gesprek wordt veel te gezellig. Zo, ja. We gaan weer terug naar serieuze zaken.
We gaan naar business.
Want we hebben het in de ontdekking van de hemel deze keer over het dreigende gevaar van islamitisch geïnspireerd geweld in het Midden-Oosten. En de groepje vragen die ik nu met jou wil doornemen, dat ik nou met jou wil doornemen is, wij zijn in het Westen stervensbang voor wat daar in het Midden-Oosten gebeurt. Ik denk dat als je er met elkaar over praat, bij de koffieautomaat, kranten, journaal, we zijn doodsbang voor IS en voor Boko Haram in Afrika. Ja. Is dat terecht?
Ik denk dat we banger zouden moeten zijn voor wat er in Oekraïne gebeurt. En dat Rusland zich daarmee bemoeit enzovoorts dan voor de Islamitische Staat. En als jij zegt van we zijn bang bij de koffieautomaat enzovoorts, dan zou je ook kunnen zeggen, dan slaagt IS dus heel goed in haar terreurcampagne. Want al die filmpjes die IS op online zet, en die zijn natuurlijk allemaal niet om aan te zien. Het is heel moeilijk. Ik kijk ze altijd wel, want ik vind als ik het debat volg, dus ik kijk allemaal naar al die hoofdafsnijdingen enzovoort. Maar de bedoeling is om terreur en angst te zaaien. En als het Westen daar dus doodsbang voor is, dan heeft ISIS.
Maar zo werkt het wel, hè? Want mijn dochter is 13. Die zit op het eerste jaar op de middelbare school in Vught. Toch een vrij brave, wat kakkerige gemeente. Komt allemaal wel goed. Ja. Hartstikke blanke school. Per ongeluk, moet ik heel eerlijk zeggen.
Ja.
En dan komt ze thuis en dan zegt ze van, we hebben weer met aardeskunde of met geschiedenis gesproken over wat er in de krant staat. Dat moet je ook doen.
Uiteraard.
Maar IS zit al bijna in Rome. Ja. Nou, dat vanwege de kop opstekende jihadisten in Libië.
Ja.
Rationeel kan je heel goed beredeneren waarom het niet zo'n vaart zal lopen. Beperkte troepenmachten, versplintering. Maar tegelijkertijd, dat gevoel wat door die terroristische aanslagen wordt veroorzaakt, al die onthoofdingfilms wordt veroorzaakt, daar valt bijna niet aan te onttrekken.
Nee. Nee, maar ik bagatelliseer het gevaar ook niet. Er is inderdaad een algeheel gevoel van wat verschrikkelijk wat hier gebeurt. En het komt deze kant op en het komt ook deze kant op. Het is al deze kant op gekomen, sterker nog, het is er al. Weet je, onder Syrische vluchtelingen, of vluchtelingen uit Irak, maar vooral uit Syrië, daar zitten ook ISIS-elementen die zich voordoen als vluchteling, maar hier in het Westen.
Dat zijn infiltranten.
Ja, tuurlijk. En die zijn er. Maar weet je wat het bizarre van dat ISIS is? Je zou bij wijze van spreken als geradicaliseerde moslim gewoon je eigen ISIS-afdeling kunnen beginnen. Dan heb je dus helemaal geen recruiter voor nodig of iemand uit Raqqa die hier komt vertellen hoe het moet. Jij kunt als het ware als moslim...
Het franchise.
Juist, ja. Beginnen. Je labelen met dat ISIS, nou ja, symboliek enzovoorts. En dan in contact komen of maken met natuurlijk ISIS hoofdkwartier of althans kringen in het Midden-Oosten. En dan ben jij in ISIS afdeling. Zo is het ook gegaan bij sommige van die clubs in Noord-Afrika. Hè, die geïnspireerd werden door wat er in Syrië, Irak gebeurde. En nou, dat gaan wij ook doen. En dan gaan we ook die vlag gebruiken.
Dat Al-Qaeda, over de structuur van Al-Qaeda hetzelfde gezegd. Ja. Hè? Allemaal van die franchise operations overal in de wereld hebt.
Waar we dus niet altijd evenveel controle over hadden. Maar ISIS is wat dat betreft iets wat centraler geregeld. Die gaat echt van, nou, wij erkennen jullie ook als ISIS-clubje. En die moeten dan ook
maar dat betekent dan ook iets.
Ja, ja. En dan moeten ze trouw zweren aan de kalif enzovoort. Dus het is niet eens zo'n kwestie van dat er allerlei ISIS-strijders ook meekomen met die bootjes naar Europa of via vluchtelingenroutes. Je kunt ook voor jezelf beginnen. Dus ik zie wel degelijk dat we zijn hier nog. Mijn anti-ISIS activisten contacten zeggen mij van maak je borst maar nat, we zijn hier nog lang niet vanaf.
Het wordt
en dat
nog
is
erger.
Natuurlijk ook zo, want kijk, in januari hadden we Parijs, in februari hadden we Kopenhagen. Er hoeft helemaal voorlopig niks meer te gebeuren. Maar ik zou eerder inzetten op dat er wel weer wat gebeurt dan niet.
En dus jij zegt, we zijn in Europa, in het Westen, wel en niet terecht bang. Niet terecht in de zin van dat we onder de voet gelopen zullen worden.
Nee, dat gaat niet gebeuren.
Er komt geen verovering te worden.
Nee.
Maar wel dat die terroristische dreiging eigenlijk altijd aanwezig zal zijn.
Ja,
Je noemde net heel even die kalif. Of galief moet ik galief, volgens mij netjes zeggen. Ja, ik heb nou een kenner in de zaal, moet opletten.
Zeker, opletten. Ja.
Die zeg maar vanuit Raqqa dat ISIS kalifaat of supposed kalifaat bestiert. Wat voor figuur is dat? Ja.
Het is onbekend waar die zitten. Je zegt Raqqa, maar we weten het gewoon niet. Toen die preek gaf, was dat in Mosul. Ik zou eerder denken dat hij ergens in Irak zit dan in Syrië, maar dat weten we natuurlijk niet. Hij laat dat niet, geen informatie
achter.
Nee,
het zal geen domme jongen zijn. Nee. Maar wat voor type is dat? Wat voor man is dat? Wat gaat er in zijn hoofd om? Wat wil die?
Nou weet je, er zijn inmiddels al heel wat blogs daarover volgeschreven. We weten wel het een en ander van hem. Hij zou 5 jaar in Amerikaanse krijgsgevangenschap hebben gezeten.
Maar daar ben ik niet blij van.
Ja, nou goed, inderdaad. Hij had al, hij heeft ook islamitische studies gedaan in Bagdad. Hij heeft ook vreselijk zijn best gedaan om als het ware onder de radar te blijven. Er zijn ook nauwelijks echt foto's van hem uit die tijd. Maar natuurlijk wel de beelden van hem, hè, dat hij die spreek geeft.
De brug spreek,
Dus daar is hij allemaal heel erg goed in geslaagd. Ja, hij heeft altijd onder de radar gezeten en bam, daar kwam die.
Uit het niks lijkt het
en,
voor ons.
En het, nog het meest spectaculaire wat ISIS heeft gedaan en hij zelf, is gewoon dat kalifaat aankondigen. We beginnen gewoon.
En op het moment dat je zegt dat het er is, is het er ook.
Juist. En daarvoor moest hij natuurlijk wel een grondgebied hebben en mensen, maar dat had hij. En dat
wat wil hij?
Ja, nou ja, het doel is uiteindelijk om alle moslims, Soenitische moslims, zeg maar, te verenigen in dat kalifaat. En alles wat ideologisch afwijkt te dwingen tot bekering, dan wel tot vertrek. En dat is volgens mij ook de aantrekkingskracht van ISIS. Weet je, heel veel religies spreken natuurlijk over het paradijs op aarde, de heilstaat. Nou, noem het allemaal maar. Ja. Dat gaat ooit komen.
Ja.
Natuurlijk, zegt iedereen dan. Natuurlijk, dat gaat
een
keer gebeuren.
En
zeker.
Ooit een keer.
Ja, ja. Mm-hmm. En wat hij doet is zeggen, nou weet je, ik begin vast. We zijn begonnen. We hebben het kalifaat, ik ben de kalif, je zeer trouw aan mij. En ze hebben ook aangekondigd een eigen munteenheid en zo.
Paspoorten heb ik gehoord.
Ja, en een eigen tijdzone hebben ze ook al bedacht. Hè? Dus is het in Damascus 1 uur, dan is het in het kalifaat 2 uur. Wat dat betreft lijkt het kalifaat wel weer heel erg op een nazistaat.
Klinkt een
het
beetje burgerlijk
haast. ja, zeker.
Maar dat is dus de aantrekkingskracht van dat kalifaat. Op zeg maar de patat-jihadisten in Nederland en in andere van daar is de toekomstdroom al werkelijkheid geworden.
Nou, dat is toch het mooiste wat je kunt bedenken als je echt een zoekt naar een soort van religieuze cijfer.
Maar je ziet dat bloed toch aan alle kanten uit de spuigaten gutsen.
Ja, zeker. Maar daarvan hebben ze dan ook weer een soort van interpretatie van dat ze zeggen van wij moeten door deze gewelddadige fase heen. Het is niet anders. Ze hebben daar ook een soort boek voor, hè? The Management of Savagery. Hè? Dus
wat verzin je?
Nee. Dus echt een handboek voor wreedheid. Hè? Van hoe dat kalifaat zich moet ontwikkelen. Wat het moet doen om haar positie te bestendigen. En om tegenstanders uit te schakelen. En er staat nog net niet tussen de regels door van het doet mij meer pijn dan jou. Maar we moeten er nu even doorheen. Christenen, Yazidis, Shiiten enzovoort. Want de lijst van vijanden van het kalifaat is oneindig lang.
Ja, maar het lijkt zo inconsequent vanuit, misschien wel vanuit mijn westers perspectief. Maar je beleid is een zuivere vorm van de islam.
Ja.
Ik weet niet heel veel van de islam af, maar vrouwen verkrachten en verhandelen en kelen afsnijden. lijkt me niet iets wat een gemiddelde moslim als vroom zou beschouwen.
Nee.
Het gebeurt allemaal in het kalifaat. Hoe wordt dat theologisch dan opgelost?
Nou, de theologie is soms wel flinterdun, hoor, moet ik zeggen. Maar goed, ze komen bijna altijd wel met een soort van interpretatie van de bronnen waarom zij die handelingen verrichten zoals ze doen. Hè. Bijvoorbeeld over het in slavernij nemen van de Yazidische vrouwen. Verwijzen ze naar vergelijkbare praktijken in de tijd van de profeet Mohammed. En ja, dat die interpretatie wordt dan door mainstream moslimgeleerden natuurlijk niet overgenomen. Maar hier breekt zich ook weer een punt. Namelijk dat je niet een centrale autoriteit in de islam hebt.
Dan wordt wel eens gezegd, er is geen paus.
Ja, dus ik vind het altijd wel heel belangrijk dat belangrijke moslimsgeleerden enzovoort, bijvoorbeeld de Azhar, zeggen van ja, maar dit is een verkeerde interpretatie. Want en dan komen ze met een heel verhaal. En dat vind ik ook prima en is ook van groot belang. Tegelijkertijd is het nooit helemaal, zeg maar, doorslaggevend. En kan dus ISIS met haar interpretatie komen van de bronnen zoals ze wil. He, ze geven ook een eigen glossie uit. Een Dabik genoemd. Die kun je gewoon op internet vinden. En daarin wordt alles nog eens
gelikt uit.
Alles nog eens fijntjes uitgelegd.
Wat ik altijd opvallend vind, is dat enerzijds er gestreefd wordt naar een herstel van de tijd van de profeet.
Ja.
Maar internet en Kalashnikovs, die niet uit de tijd van de profeet komen, worden daarbij niet geschuwd. Dat is toch een inconsistentie?
Ik vond het ook, vanmorgen zag ik nog beelden op internet van het vernielen van, zeg maar, die kunstwerken in het museum in Mosul.
Mm-hmm.
En toen zag ik ook dat er een van die mannen druk bezig was, zeg maar, met zijn mobiel opnames te maken. Hè, van de vernietiging van het culturele erfgoed. Dus middels de meest moderne middelen wordt verslag gedaan, beeldverslag gedaan van de vernietiging. Ja, je hebt gelijk. Maar
dat is geen probleem.
Nee, dat is geen probleem. Bijvoorbeeld bij die Taliban in de tijd. Die waren echt wat dat betreft achterlijk. Die vonden echt dat televisie ook niet mocht enzovoort. Maar dat doet de Islamitische staat niet. Nee.
Okay. We hebben het in het begin van de uitzending al heel kort over gehad. Maar ik wil nog heel even op terugkomen. Waar komt die woede van de ISIS-aanhangers ten opzichte van alles wat westers is?
Ja.
Vandaan. Het is misschien een beetje een clichévraag, maar ik wil hem toch graag even aan het eind van deze uitzending stellen.
Ja. Nou, kijk, als je me op een afstand kijkt naar de geschiedenis van het Midden-Oosten van de laatste 200 jaar, dan kun jij vaststellen dat het Westen zich heel erg bemoeid heeft met het Midden-Oosten. De desintegratie van het Osmaanse Rijk, maar ook al de kolonisatie van Noord-Afrika in de 19e eeuw. Kortom, wij hebben daar enorme sociaal-economische en culturele sporen achtergelaten. Wij hebben die gebieden ook tot wingewest gemaakt. Wij hebben de grens getrokken na de Eerste Wereldoorlog, hè, de Sykes-Picot-pact, wat tot voor kort onbekend was. En nu weet iedereen het opeens, tot mijn aangename verrassing. Wij hebben de olie daar schaamteloos geëxploiteerd tot en met de jaren 70 en eigenlijk nog wel. De stichting van de staat Israël is natuurlijk in de beleving van de moslims een soort afschuiven van het schuldgevoel van de Holocaust geweest. Dat heeft voor
misschien niet helemaal onterecht.
Nee, daarom. Je kunt je dus best wel wat voorstellen bij die onlustgevoelens en trauma's en frustraties van die moslims in het Midden-Oosten. Absoluut, zonder meer. En dat komt er nu allemaal uit. En ik merk wel dat in, zeg maar, de analyses van waarom de Islamitische staat zo machtig is als het is enzovoort. En zo'n enorme aantrekkingskracht heeft. Dat westerse politici zich meer en meer bewust zijn van ja, Wij hebben daar ook wel het een en ander uitgesproken.
Het vuurtje misschien zelf aangestoken ooit. Ja.
Maar je weet zelf ook wel, op basis van rancune en bitterheid...
Werkt goed,
valt uiteindelijk geen staat te bouwen. Je moet uiteindelijk toch een soort van eigen identiteit zien te vinden. En volgens mij is dat een van de grote uitdagingen nog steeds aan de islam. Want ik zei het al eerder al, hè, van die reactie op jodendom, christendom enzovoorts. En nu weer reactie op het Westen. Wanneer gaan moslims nou eens een keer volwassen worden en niet meer reageren op ja, maar jullie toen en jullie toen en jullie toen. Maar wat gaan wij nu doen? En misschien komt het antwoord wel van de moslims in Europa.
Ik vind dat een prachtige einde van deze uitzending. De toekomst van de islam ligt misschien wel bij de moslims in Europa.
Zeker.
Jan-Jaap Druijt, mag ik jou hartelijk danken voor dit mooie, openhartige gesprek met jou over alles wat met islam en ISIS te maken heeft. Je bent Arabist, Tilburg University. Beste luistervrienden, dank weer voor het luisteren naar een aflevering van De Ontdekking van de Hemel. En voordat we gaan afsluiten met het lied Eye in the Sky van het Alan Parsons Project, wil ik iedereen nog een hele fijne dag toewensen. Tot de volgende keer en God zegen. I don't know.